Beleggerspanel.
De dollar zit in de lift. Waarom doet de Amerikaanse munt het zo goed? En waarom is het Deense farmabedrijf Novo Nordisk het grootste beursfonds van Europa? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Met zo rond dit tijdstip natuurlijk ook aan jullie de vraag: wat zouden jullie, als het even kan, en het kan op dit moment, graag willen bespreken bij het koffiezetapparaat?
Ja, mijn koffiezetapparaat nieuws is toch wel, denk ik, de Belgische staatsbon. De manier waarop de Belgische overheid geld aantrekt. En met een toch wel zeer onverwacht succes, ook voor henzelf.
Want er was ingeschat, dat moet ongeveer 1 miljard opleveren. En het stopte uiteindelijk bij 22 miljard.
Ja, 21,9 om precies te zijn. Altijd die mierenneukers. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk hoge opbrengst. En het zet wel wat in beweging in het landschap.
Wat zet het in beweging?
Nou, het idee was dat ze hiermee de Belgische banken toch zouden dwingen om de spaarrentes wat te verhogen. De Belgische banken reageren daar overigens toch een beetje anders op dan de overheid verwacht had. Met name de CEO van Belfius, wat notabene een staatsbank is, die heeft gezegd dat dit toch heel vervelend is, omdat het inderdaad spaargeld wegtrekt bij Belfius. En in plaats van dat ze de rente gaan verhogen om dat spaargeld dan weer terug te verdienen, gaan ze de kredieten duurder maken om het dan op die manier maar goed te maken. Dus denk ik niet wat de overheid verwacht had in België.
De overheid wilde die banken natuurlijk een duwtje geven in de richting van een hogere rente. De president van de Belgische Centrale Bank heeft gezegd, die 3% of 2,8% netto rendement die je krijgt op zo'n Belgische bonbon, daar kunnen banken nooit in mee, omdat ze nu eenmaal ook hypotheek op hun balans hebben staan. En die staan vast voor 10, 20, 30 jaar tegen ontzettend lage rentepercentages. Dus dit is een ongelijke strijd. Wat zeg jij dan?
Nou ja, dan zeg ik, als jij als bank je hypotheekportefeuille met een looptijd van 20, 30 jaar hebt gefinancierd door kortlopend spaargeld aan te trekken, ja, dan ben je misschien niet helemaal verstandig bezig geweest. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat gedaan hebben, overigens. Dus die hypotheekportefeuille is op een hele andere manier gefinancierd als het goed is. Dus ja, die vergelijking gaat niet helemaal op. En overigens heb ik ook nog wel een persoonlijke ervaring op dit vlak, waarbij me opvalt dat ook mijn bank de hypotheekrente, die ik heel kort en variabel heb, veel sneller verhoogt dan ze de spaarrente verhogen. Dus ook in Nederland speelt dit toch echt wel.
Dan ben je ook, neem ik aan, in gesprek met je bank wel eens een mierenneuker. Wat zeg je dan?
Nou ja, dat ik het heel opmerkelijk vind dat een aantal jaren geleden, toen de rentes allemaal zo hard daalden, ging die variabele hypotheekrente wat minder hard mee omlaag. En nu de rente hard oploopt, gaat die wat harder mee omhoog. Nou ja, de officiële verklaring is natuurlijk een beetje vaag. De mondelinge verklaring was wel dat ze op dit moment toch graag wat extra willen verdienen. Ja. Nou, dat vond ik wel een eerlijk antwoord.
Dat is een eerlijk antwoord en dat blijkt ook wel uit de cijfers van de banken. Hè? En dan komen er al snel geluiden als moeten we dan de winsten van die banken wat extra gaan belasten. Harald Benink heeft daar iets over gezegd. Als je het op die manier wil blijven volgen, dan roept dat maatschappelijke discussie op. Denk jij dat er in Nederland aan zit te komen?
Ik denk op zich dat het goed is als die discussie gevoerd wordt. Ik denk ook eigenlijk dat wij als consumenten zelf misschien wat mondiger en kritischer zouden moeten zijn en ook misschien wat meer naar alternatieven moeten kijken en op die manier banken dwingen misschien hun gedrag te veranderen.
Lodewijk, we gaan naar chipnieuws. Chips in de telefoon uiteraard.
Ja, op verzoek van Bloomberg is de nieuwste telefoon van Huawei uit elkaar gehaald. Die is afgelopen week geïntroduceerd. En daar blijkt een zeer geavanceerde chip in te zitten, namelijk een 9 mm nanochip. En dat is een techniek waarvan de Amerikanen dachten dat de Chinezen hem niet in handen hadden. En daarom is dat schokkend nieuws. En zag je dat beurskoersen van alle chipfabrikanten in China, maar ook in Hongkong, omhoog schoten op dit nieuws. Want het idee van de Amerikanen is dat ze niet willen dat die Chinese bedrijven beschikken over de laatste technologie. En die 9 nanometer chip technologie, dat is nog maar 8 jaar achterliggend op de nieuwste technologie. TSMC maakt op dit moment chips met 3 nanometer technologie. En het idee is dat die boycott of die cordon sanitair, dat ertoe leidt dat de Chinezen niet te snel hun chipindustrie verder kunnen uitbouwen. En nu blijkt dus dat in die nieuwste telefoon van Huawei een 9 mm chip zit. En dat is een probleem.
Dus het is eigenlijk een slag in de vorige oorlog als je nu zegt we gaan exportbeperkingen opleggen.
Nou,
het
lijkt er dus op dat het toch wel mogelijk is om daaromheen te werken. En de leverancier SMIC is een Chinese chipfabrikant, die maakt daarbij ook gebruik van Amerikaanse technologie. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Ook wel een saillant moment waarop dit naar buiten komt met een eventuele beursgang van ARM die eraan zit te komen.
Zeker. En het was ook nog een keertje in de week dat de Amerikaanse Secretary of Commerce in China was om toch te proberen om ook op sommige vlakken samen te werken.
Ja, het leek sprake te zijn, of althans een poging om een soort dooi tot ontwikkeling te brengen, maar dit gaat er behoorlijk tegen.
Ja, een $900 kostende telefoon zou daar nog wel eens doorheen kunnen gaan.
We gaan, dat is meestal het eerste woord dat er gesproken wordt in dit panel, maar nu niet meer, naar jullie laatste transactie, als je er tenminste één hebt. Wat kun je daarover kwijt?
Ja, ook een beetje in het geopolitieke spel. Ik heb onze defensie ETF bijgekocht. En een beetje als hedge tegen het idee dat ik bang ben dat we nog niet van al die ellende af zijn. Ik zeg er gelijk bij dat het ook typisch een belegging is waarvan ik hoop dat die eigenlijk mislukt. Want stiekem zou het natuurlijk heel mooi zijn als we niet meer zoveel behoefte hebben aan die wapens.
Je maar vindt wereldvrede moment toch belangrijker dan je eigen succes.
Ja, absoluut, absoluut. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat de defensieindustrie voor een deel ook weer kan bijdragen aan die wereldvrede. Dus op een aantal manieren kan dit goed uitpakken.
Lodewijk?
Ja, wij hebben een klein beetje verkocht in een vrij grote positie die we aanhouden in onze Europese portefeuille in een Deens farmaceutisch bedrijf wat de laatste tijd erg succesvol is geweest op de beurs. Oh. We hadden een positie van 8% in onze Europa portefeuille en hebben dat nu iets teruggebracht naar 7%.
Ja, nou, dat is een fantastisch bruggetje waarvan ik niet eens op de hoogte was dat het bestond. Maar dat lijkt me dan te gaan om Novo Nordisk. Klopt dat?
Ja.
Ja, sinds afgelopen vrijdag het waardevolste bedrijf van Europa. En daarmee streeft dat Deense farmabedrijf Louis Vuitton, althans de moedermaatschappij van Louis Vuitton, LVMH voorbij. Het aandeel Novo Nordisk steeg flink door het succes van de medicijn tegen obesitas. Ik zeg obesitas, maar het is inmiddels, Lodewijk, heel veel meer, hè?
Het begon natuurlijk gewoon als een diabetesmedicijn. En vervolgens bleek uit verdere testen dat het gebruik van het medicijn ook positieve effecten had op overgewicht. Het is vaak een combinatie van suikerziekte en overgewicht komt heel vaak voor bij patiënten met suikerziekte. En ja, het laatste nieuws is nog eens een keertje dat het ook nog eens een keertje helpt bij het voorkomen van allerlei hartklachten. En dat is een hele belangrijke opsteker voor Novo Nordisk. Omdat het daarmee nog makkelijker zal gaan worden in de toekomst om verzekeraars ervan te overtuigen dat dit product zeg maar gefinancierd moet worden door.
Nou, die verzekeraars die hebben natuurlijk in de gaten dat volgens mij draait het vooral om Amerika. Heel veel Amerikanen last hebben van diabetes en nog weer veel meer Amerikanen te dik zijn. Dus als je dat in het pakket opneemt en dat medicijn is er niet helemaal voor niks, dan is dat natuurlijk een flinke kostenpost.
Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, als er zoveel gezondheidswinst te maken is, dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, dat is dat geld dan wel waard. Want als je natuurlijk om de havenklap met allerlei andere aandoeningen in het ziekenhuis komt, dan zou je wel eens duurder uit kunnen zijn als verzekeraar.
En voor jullie eigen portefeuille geldt dus dat het erg hard ging met Novo Nordisk en dat je dan dus gezien je eigen discipline moet gaan afromen.
Ja, dus dat wil niet zeggen dat we nu geen aantrekkelijk bedrijf meer vinden. Maar het is ook een soort van risicobeheersing. De koers is met 40% opgelopen sinds het begin van het jaar. We hadden al een vrij grote positie erin. We hebben alle vertrouwen in dat bedrijf goede executie kan laten zien. Maar ja, als je in een positie zit zoals wij die hadden, dan was het verstandig om een beetje af te bouwen.
Hoe zit het eigenlijk met farmaceuten, Martijn? Want er is dus in de eerste plaats de missie van Novo Nordisk volgens mij al vanaf de begindagen om vooral iets te doen aan mensen die lijden aan diabetes.
Ja.
Dan blijkt er nog een tweede spoor te zijn, nog een derde spoor te zijn. Is dat puur toeval? Is het een gelukkie? Zet je daar als farmaceut vaak bewust op in?
Nou, ik denk dat het voor een deel inderdaad wel geluk is. Ik weet niet of ze dat ook zelf zullen toegeven. Het is ook een bepaalde kant die je kiest. Toen zij destijds met de diabetesmedicijnen begonnen, hadden we hier in Nederland Organon, die min of meer hetzelfde deden. Ja, die hebben een ander pad gekozen, dat was iets minder succesvol. Dus ik denk dat voor een deel is het ook wel gewoon doorgaan op het pad waar je op bezig bent. Maar ja, een zekere dosis geluk zal er ongetwijfeld bij zijn.
Het komt wel vaker voor dat er een soort bijvangst is. Hè? Ja. We hebben iets ontwikkeld. We gaan toch nog eens kijken of op een andere manier daar ook nog een toepassing voor of bij te verzinnen is.
Ja, soms komt hij heel toevallig aan het licht. Ik kan me iets herinneren van een blauw pilletje wat ook voor uiteindelijk hartritmestoornissen bedoeld was. Maar wat ook nog een andere positieve opsteker met zich meebracht.
Wil je daar meer over vertellen, Martijn?
Is dit nu, want je zegt het is niet zo dat we er geen vertrouwen meer in hebben, maar we moeten gewoon kijken naar de verhouding in onze portefeuille. Is dit nu nog het moment om erin te stappen, zou jij zeggen, Lodewijk? Of heb je dan toch al een belangrijk deel van de rit gemist?
Nou ja, als je natuurlijk naar de koersontwikkeling kijkt, dan denk je bent te laat. Maar als je kijkt naar de koers-winstverhouding, dan is met 32 keer de winst het bedrijf nog steeds niet heel duur. En zeker als je het relateert aan de groeivoet, en dan heb je het over de PEG, de PE, in relatie tot de groei, dan is die 1,7. En dat is eigenlijk geen hoge multiple voor een bedrijf wat zo hard kan groeien. En je moet je ook realiseren dat de EPS met 45% is gegroeid, de omzet met 30%. Alleen al over het afgelopen jaar. En waar analisten nu van uitgaan, dat zie je natuurlijk gedeeltelijk ook in de koers, is dat deze groei de komende paar jaren gaat voortzetten. Er zijn 764 miljoen mensen ter wereld met een BMI van meer dan 30. Nou, dat zijn potentieel allemaal klanten voor Novo Nordisk en Eli Lilly.
Goed dat je die noemt, want dan komen we denk ik, Martijn, op de race die dan ontstaat. Hè? Novo Nordisk lijkt nu een voorsprong te hebben. Concurrenten waren misschien al wakker en kijken nu met wijd opengesperde ogen naar wat er daaraan succes gerealiseerd wordt door Novo Nordisk. Dus hoe groot is de kans dat Novo Nordisk het Rijk nog heel lang alleen heeft?
Nou, ik weet niet hoe lang die patenten, als ze er zijn, lopen. Wat ik wel weet is dat ook vorige week was er nog het een en ander in het nieuws over een andere farmaceut die een bepaald octrooi patent had wat iemand anders dan betwiste. Nou, een tijdje had je dus ook een goedkope variant. Dat werd opeens toch weer verboden. Dus ja, dit is wel iets wat in ieder geval onzekerheid geeft. Maar ik denk op de korte termijn dat Novo Nordisk zich niet zoveel zorgen
hoeft. Wordt wel gezegd inderdaad, Eli Lilly is toch al wat verder dan dat andere grotere gros van die concurrenten. Het zou kunnen neerkomen op een duopolie op relatief korte termijn.
En dat zou helemaal niet erg zijn, want die markt is groot genoeg. En misschien eigenlijk ook wel goed als er twee partijen zijn. Want dan krijg je minder snel dat toezichthouders gaan vinden van hé, maar wacht even, die prijs wordt vastgesteld in een monopolistische situatie en daar gaan we eens even hard in ingrijpen. Terwijl als je natuurlijk met z'n tweeën die markt deelt en je gaat niet al te agressief in je pricing zitten, en dat is ook helemaal nergens voor nodig, dan zou je kunnen zeggen dat het voor beide partijen heel aantrekkelijk kan zijn. Waar het eventjes om gaat is semaglutide, dat is zeg maar de actieve bestanddeel. En dat is niet zeg maar iets wat heel snel patentverloop of weet ik wat gaat kennen. Nee. Dus zij gaan er echt nog jaren van profiteren.
Nou, nu is vooral volgens mij de vraag, kan Novo Nordisk en misschien Eli Lilly de vraag een beetje bijbenen. Hè? Er zijn volgens mij serieuze zorgen dat waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, die diabetici achter het net vissen, omdat onder aansporing van beroemdheden nu heel veel mensen denken van hey, die afslankpillen moeten krijgen.
Ja, het product is ooit als Ozempic voor de diabetici op de markt gebracht. En wordt nu als Wegovy wordt het door Kim Kardashian wordt het onder andere onder aandacht gebracht.
Dus dat is toch nog even voor de duidelijkheid, dat is echt, ja, volgens mij bijna dezelfde receptuur.
Ja.
Hetzelfde middeltje.
Ja.
Dat onder een andere naam voor een andere toepassing nu
de markt. In een andere hoeveelheid dosis. En dat is een beetje het probleem voor als je succesvol bent. Kan je je productie zo snel mogelijk opschalen dat je aan de vraag kan voldoen. Dat is ook de reden waarom Novo is begonnen met de Amerikaanse markt. En heel langzaam eigenlijk pas in Europa nu begonnen is. Eerst in Duitsland en Engeland is de tweede markt in Europa waar ze.
En toch zeg je, wij hebben geen zorgen over de executie.
Nee, omdat, uiteindelijk, stel nou dat het niet lukt om die productie binnen nu en twee maanden nog een stap hoger te krijgen. Dan komt het in de maanden daarna. Het is niet zo dat er een cutthroat competitie is waarbij je met dat product nu op de markt moet komen in de wetenschap dat over twee maanden de concurrentie in je nek hijgt.
Laatste vraag hierover, want dit is een farmabedrijf dat dus de toppen bereikt. Het kan natuurlijk ook heel snel misgaan als je een toezichthouder hebt die een beetje tegenstribbelt. Kijk maar naar Galapagos en filgotinib. Liep toch allemaal net wat anders. Als belegger, wanneer moet je het aandurven en wanneer moet je iets laten passeren?
Poeh, dat vraag je aan een passieve belegger die niet zo van markttiming is. Nou ja, kijk, mijn antwoord zou zijn dat ik denk dat je op verschillende momenten zul je nieuwe innovaties zien in die hele sector. Om op één of twee van die bedrijven te mikken lijkt mij persoonlijk te lastig. Dus ik zou dan toch gewoon een bredere exposure kiezen. Dan heb je in ieder geval altijd het bedrijf wat met het nieuwe gouden ei komt. En heb je hier en daar ook een Galapagos ertussen.
Wat zou jij zeggen, Lodewijk?
Ja, als je er geen verstand van hebt, moet je er vooral niet aan zitten. Maar als je pretendeert dat wel te weten, dan is het natuurlijk wel de moeite waard om op zoek te gaan naar die speld in de Hooiberg.
Zaken doen. Thomas van Zeil.
Het gaat goed met de Amerikaanse dollar. Er is de afgelopen 7 weken duidelijk sprake van een opwaartse trend. En dit kan ik denk ik wel aan jou vragen, Martijn. Waarom gaat het zo goed met die dollar?
Omdat ik zo'n ontzettend goede macro-econoom ben. Kijk, ik denk dat met name als je naar valuta's kijkt, dan praat je sowieso altijd over een valutapaar. En zeker ten opzichte van de euro is de dollar op dit moment aan het aansterken. Het grappige is wel dat als je over de afgelopen 6-9 maanden terugkijkt, dan zie je eigenlijk een soort bandbreedte ontstaan tussen de 1,07 en de 1,010. Nou, we zijn eigenlijk al een paar keer afgeketst op de 1,10 en dan weer terug naar de 1,07.
Het is nu 1,08 geloof ik, 1,08.
Ja, we zitten nu tussen de 1,07 en de 1,08. Het kan met het uur verschillen, dus laat ik vooral een beetje een slag om de arm houden.
Vorig jaar was er pariteit, herinner ik me nog. En exact, waren we daar een week mee bezig?
Ja, nee, we hebben eind vorig jaar, begin dit jaar natuurlijk rond die pariteit gezeten. Wat altijd grappig is, vind ik, hè, op het moment dat je zo'n bepaalde beweging ziet, hè, dan denkt iedereen van oeh, en nu gaan we dus weer helemaal terug naar pariteit. Ja, ik weet niet of daar een reden is om dat te denken. Hè. Nogmaals, de afgelopen 6 maanden zijn we al 2 keer op die 107 afgeketst en weer teruggegaan naar 110. De reden daarachter is natuurlijk een beetje de renteontwikkelingen. En voor een deel, hè, is dollar natuurlijk ook altijd wel gevoelig voor het safe haven idee. Hè? Mensen die het even niet weten en dan parkeren in dollars. Dus dat zal er voor een deel achter zitten.
En dat laatste is toch nog steeds aan de orde?
Ja.
De veilige haven, de dollar?
Op dit moment zeker nog.
Het is natuurlijk logisch dat je zegt, hè, er wordt altijd gekeken naar hoe sterk de dollar is in verhouding tot een andere munt. Een paar. Nou, laten we dan de euro nemen als tegenpartij. Is die euro ook echt verzwakt?
Nee, dat is hij eigenlijk niet. Ik denk dat de huidige euro-dollarkoers dat die heel goed te verklaren is. Het renteverschil wat Martijn al noemde. En de Economist die heeft daar een aardige gimmick jaren geleden ooit voor verzonnen. Die zijn op zoek gegaan naar een product dat wereldwijd verkocht wordt volgens een bepaalde standaard. En dat is de Big Mac Index.
Ah ja, daar is hij.
En die hebben ze eind augustus hebben ze die weer opnieuw gepubliceerd. En daar kwam uit dat de euro-dollarkoers 1,06 zou moeten zijn. Want ze hebben gewoon de prijs van een Big Mac in Europa vergeleken met de prijs van een Big Mac in Amerika, die op elkaar gedeeld. En dat is zeg maar de reële koers volgens hen. En ja, dan moet je gewoon constateren dat je met 1,075, dat je behoorlijk in de buurt zit.
Nou, zitten we net een tikje boven, hè?
Ja, nou, het is close enough. Het lijkt in ieder geval niet op de uitbijters die je ziet in Noorwegen, Zwitserland. Iedereen die in Zwitserland op vakantie is geweest, kan daarvan meepraten. Die valuta is overgewaardeerd.
Ja.
En andersom, de Japanse yen, die is zwaar ondergewaardeerd.
Toch nog even naar wat er hier dan wordt aangehaald, dat rentebeleid. De Amerikaanse economie en de Fed met name zal kijken naar inflatiebeheersing. Nou, lijkt enigszins de goede kant op te gaan. Dan is er nog het arbeidsmarktbeleid. Enigszins afkoelend als je kijkt naar de cijfers van afgelopen vrijdag. De ramingen van de economische groei over het tweede kwartaal werden ook naar beneden bijgesteld. Betekent dat dan ook dat de Fed nog eens goed zal nadenken over het eventueel verder verhogen van de rente?
Nou, het lijkt er nu op dat de markt ervan uitgaat dat de Fed bezig is om volgend jaar de rente te gaan verlagen. Dat is althans het huidige sentiment. Maar goed nieuws is slecht nieuws. En slecht nieuws is goed nieuws op dit moment als het gaat om de rente in Amerika. Dus ik heb het idee dat de verwachting is dat we de top van de Amerikaanse rente wel hebben gehad. En de vraag eigenlijk is wanneer ze van de huidige 5,3 gaan zakken. En dan zal die relatieve attractie van die dollar iets afnemen. Dat neemt niet weg dat het nog steeds een safe haven is. Maar het renteverschil waar Martijn het aan refereerde wordt dan wat kleiner.
Ja, als de ECB wel zou besluiten verder te verhogen, toch?
Nou ja, als zij besluiten om terug te gaan,
ja, dan wordt het ook kleiner. Het gaat ook kleiner. Nou ja, ik was misschien in mijn hoofd al verder, omdat ik Powell ook heb horen zeggen dat hij ervan uitgaat dat de rente misschien voor een langer niveau op een hoger niveau blijft.
Ja, en dan zal de renteverhoging van de ECB, die er zeker nog aan gaat komen, zal dat verschil verder verkleinen. Maar als je kijkt naar de dollar, dan moet je dat niet alleen in combinatie met de euro zien. Want die lijkt dus volgens die Big Mac Index eigenlijk nog wel redelijk. Maar met heel veel andere landen is dat verschil veel groter.
Waar hou jij rekening mee? Want er wordt inderdaad voor 2024 een verlaging ingeprijsd van die rente.
Formeel hou ik nergens rekening mee. Maar
op persoonlijke
als
titel
ik op persoonlijke
wil
titel
zou moeten,
dan hou ik wel rekening met inderdaad een verlaging in Amerika. En ik denk ook dat in Europa er eventueel nog wel een verhoging, misschien zelfs 2 aankomen. Maar dat gaat op een gegeven moment ook wel weer afvlakken. En de vraag is vooral, hoe lang blijft het dan op hetzelfde niveau? En ik denk dat dat eigenlijk de echt grote vraag is.
Goed om ook nog even in oogschouw te nemen dat er meer is dan alleen maar die euro-dollar verhouding. Er zijn ook nog andere valuta die ertoe doen van grote economieën. De BRICS-landen, die waren 1,5 week geleden bij elkaar. En die hebben daar ook gesproken over een alternatief voor de dollar. Want die dollar die zat er toch een beetje dwars. Ik zie hier alweer het glimlachen toenemen. Ja. Je kunt erover praten, maar het zal er nooit van komen.
Het gaat er nooit van komen. Nee,
nooit van komen.
Nee, gaat er nooit van komen. De verschillen zijn veel te groot tussen die BRICS-landen. Zeker als ze ook nog eens een keertje van 5 naar 24 gaan uitbreiden. We hebben in Europa gezien hoe lastig het is om economieën die niet op hetzelfde spoor zitten onder één mandje te krijgen. Dit gaat nooit gebeuren.
Maar ik kan me wel voorstellen dat er wordt nagedacht over die positie van die dollar. Je kunt er misschien weinig aan doen, maar grondstoffen worden afgerekend in dollars. Schulden worden uitgedrukt in dollars. Ja. Ja, je zou maar net aan de verkeerde kant van de score zitten. Dan heb je het natuurlijk niet
al
te best.
Dus wat de Chinezen natuurlijk heel graag willen is dat de Saoedi's olie gaan leveren in renminbi in plaats van dat ze in dollars moeten afrekenen. Dat zal tot op zekere hoogte zal dat heus wel gaan gebeuren. Maar de hegemonie van de dollar, de de verwachtingen dat hij heel snel dood is, denk ik dat het echt nog wel jaren gaat duren.
Oh, maar het is nu niet nooit meer.
Nee, niet ja, nooit.
Nooit.
Maar de dollar is zo belangrijk als tussenschakel voor heel veel handelaren. Je wil gewoon geen risico lopen over een valuta waar je van denkt dat die niet door de vrije markt wordt beïnvloed.
Is het een beetje tegenstribbelen van die BRICS-landen?
Nou, ik denk dat het inderdaad zeker een leuk gedachte-experiment is. Ik ben het helemaal overigens eens met de redenatie dat als wij al zoveel moeite hadden om zeg maar die euro voor elkaar te krijgen, dat het bij de BRICS never nooit gaat lukken. Maar goed, het blijft leuk om erover na te denken. Dit is misschien ook wel een signaal.
En bijvoorbeeld die grondstoffen, waar Lodewijk ook net even aan refereerde. Is dat iets waarvan je toch zou kunnen zeggen, misschien zou je dat ook op andere valuta kunnen stoelen?
In theorie kan dat prima. Hè. Je kan daar ook de euro voor nemen of de renminbi. Maar je zit toch zo vastgebakken in dat hele dollarsysteem. Dit is een beetje van, iemand moet eerst gaan, maar dan moeten er ook nog 6 anderen volgen. En op het moment dat je niet iedereen meekrijgt, dan gebeurt het niet.
Nou, om wat van zo'n vastgeroest systeem af te geraken, praten wij zo meteen over bitcoins in het beleggerspanel. Nog altijd is het de beleggerspanel te gast met vandaag Martijn Rozemuller en Lodewijk van der Croft. De SEC verloor vorige week een rechtszaak omdat de Amerikaanse beurswaakhond vermogensbeheerder Grayscale niet toestond zijn bitcoinfonds om te vormen tot een ETF. De rechter oordeelde dat de beurswaakhond, de SEC dus, dat besluit moet heroverwegen. Martijn, ik ben discussies vaker bij jou begonnen en toen zei je, ben ik nou wel de aangewezen persoon? Ik denk in dit geval durf ik het toch wel aan.
Drie maal in scheepsrecht.
Waarom wilde de SEC geen Bitcoin ETF toestaan?
Nou, ik heb dit inderdaad van dichtbij gevolgd. Mijn Amerikaanse FNEC-collega's zijn ook een van de partijen die die aanvraag gedaan hebben. En het heeft mij verbaasd dat 2 jaar geleden er dus een future gebaseerde Bitcoin ETF wel werd goedgekeurd. Omdat de redenatie was, die future-markt die is helemaal gereguleerd. Dus is dat veel veiliger dan een Bitcoin ETF die fysiek in Bitcoin belegt. Want de Bitcoin-markt is niet gereguleerd.
Ja, even, want die future, daarin beleg je dan dus niet actief in Bitcoin, maar op een mogelijke waardeontwikkeling naar boven of beneden. Dus je zit eigenlijk dan in die financiële contracten. Je speculeert, zou je kunnen stellen.
Ja, absoluut. En de onderliggende waarde is nog steeds die bitcoin. He, dus marktpartijen die jou eventueel die future verkopen, zullen die zelf hedgen met de bitcoin. Maar je koopt eigenlijk alleen maar een termijncontract en niet de bitcoin zelf. En dat was de reden om dat toe te staan. Maar het is natuurlijk een hele kromme redenatie, omdat die onderliggende exposure nog steeds op die bitcoin is. Dus vandaar dat die rechter ook nu besloten heeft van, dit is een hele rare situatie, dit moet je anders gaan beoordelen.
Dus je maakt het door die futures wel toe te staan en die bitcoin ETF niet per se minder fraudegevoelig of minder gereguleerd.
Want dat was
zoals je zelf al aanhaalt eigenlijk de redenatie van de SEC.
Ja.
Om het een wel toe te staan en het ander niet.
Juist. En de SEC heeft waarschijnlijk geredeneerd, niet per se iedere trade in zo'n Bitcoin future zal leiden tot een hedge of een trade in de onderliggende Bitcoin. Hoeft niet, kan wel. Er is in ieder geval sowieso wel een bepaalde relatie. En de belegger die de future koopt, die is natuurlijk wel degelijk vanaf dat moment exposed tegen de bitcoinkoers. Dus als die bitcoin beïnvloed zou worden, dan word je dus via de future even goed
beïnvloed. Dus of hij er nou in zit of niet, hij wordt geraakt.
Absoluut.
Positief of negatief.
Ja.
Snap jij wel dat het oogluikend, niet eens oogluikend, maar formeel werd toegestaan en het ander niet?
Nou, omdat futures worden door professionele partijen gebruikt. En futures is niet iets waar een gemiddelde Piet particulier thuis achter zijn pc natuurlijk in zal gaan handelen. En een ETF is natuurlijk een heel toegankelijk product. Dus ik denk dat de SEC vanuit dat punt ook heeft geoordeeld dat ze die future wel zouden kunnen accepteren, maar die ETF niet.
Nee, maar dat is juist het grappige. Want ze hebben dus de ETF gebaseerd op de future, die hebben ze goedgekeurd. Maar de ETF die zich wilde baseren op de fysieke bitcoin, hebben ze niet goedgekeurd. En dat maakt het eigenlijk een hele rare beslissing.
Maar kun je dan het effect wel goed en de munt niet?
Nou ja, waar het op leek, is dat eigenlijk de SEC gezegd heeft van, we keuren het handelen rechtstreeks in bitcoins niet goed, maar het beleggen in bitcoin blijkbaar wel, omdat het via de future wel mag. En dat is natuurlijk eigenlijk een rare stelling.
Ja. Dus het is koffieshopbeleid in Nederland.
Het is gedogen. Aan de achterkant mag het wel, maar aan de voorkant niet. Of andersom.
Andersom, ja.
Ja. Het gaat nu misschien toch wel consequenties hebben. Degene die dit dan aanhangig heeft gemaakt in eerste instantie is Grayscale. Nog even hoe dat fonds eruit ziet. Want daar zitten volgens mij tamelijk veel bitcoins tamelijk muurvast. Of niet, Lodewijk?
Ja, dat laat ik graag aan Martijn, want die is de expert. Ik zit in Novo Nordisk.
Je zit ook vast in.
Hij zit je niet zo vast, want je hebt dat wat afgerond. Maar goed.
Nee, klopt. Grayscale is eigenlijk meer een soort closed-end fund, waarbij de liquiditeit, de manier waarop je erin en uit kan, dus heel erg afhankelijk is van vraag en aanbod. En als er veel aanbod is, dan gaat dat zeg maar onder noteren. Hè? Dus dan verkoop je met een bepaalde discount. En als er veel vraag is, dan gaat het overstaan. Dan koop je dus met een bepaalde premie. Ja, en dat is natuurlijk heel nadelig voor beleggers die willen profiteren van die bitcoinkoers. Want in plaats van alleen maar afhankelijk van de bitcoinkoers, ben je afhankelijk van vraag en aanbod in het fonds. Dus Grayscale heeft denk ik heel terecht gezegd van, hey, laat ons nou ombouwen tot ETF. Want die ETF die is open-end. Die kan met market makers heel dicht in de buurt van de echte bitcoinkoers gehouden worden. En dat is dus veel beter voor beleggers. En ja, voor dat argument zou wat mij betreft de SEC in ieder geval gevoelig moeten zijn. Want als de ETF-industrie één ding heeft aangetoond de afgelopen 20 jaar, is het wel dat ze een heel mooi instrument is.
Je ziet in de ETF's, hè?
Ik heb daar iets mee te maken.
Nee, maar ik af en toe dan roep ik zomaar pardoes iets tussendoor. Ja.
Maar het is een heel mooi instrument om, in tegenstelling dus tot bijvoorbeeld zo'n closed-end fund, om heel dicht bij de intrinsieke waarde van het fonds te blijven. En dat zou op zijn minst een argument moeten zijn waar de SEC goed naar kijkt.
We gaan nog even kijken naar de mogelijke stappen die de SEC zou kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld een hoger beroep. CNBC-journalist Bob Pisani zei daar het volgende over.
So yes, they could appeal. My sense is, it's so harsh that they'd have to come back with some pretty strong arguments. And they may decide simply not to appeal at this point. Well, I mean, they could put it away for up until January potentially, but an appeal becomes less likely because it's so harsh.
Nou, het gaat dus ook over het gezichtsverlies, de statuur van de toezichthouder. Of staat die niet per definitie op het spel, Lodewijk?
Nou, misschien op dit dossier wel, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de hele SEC op en uit en over is.
Maar, ja, maar dan moet je misschien kiezen wat je wel of niet wil bevechten en dan moet je dit laten gaan.
Ik denk dat het, waarschijnlijk. Maar het probleem met Bitcoin is natuurlijk dat Bitcoin is altijd het idee geweest dat het buiten de gereguleerde markt was. Geen toezicht en dergelijke. En nu krijg je eigenlijk via de achterdeur komt het toch vrijelijk toegankelijk voor heel veel beleggers. En ik denk terecht dat de SEC zich zorgen maakt dat dit mensen in de problemen gaat brengen.
Ik heb goed nieuws voor de SEC, denk ik. Als je dit in een beetje historisch perspectief plaatst, hè, dan moet je een jaar of 60 teruggaan. Toen was goud in Amerika geen beleggingscategorie. Hè. Dat was bedoeld om hele andere dingen mee te doen. Dan mocht je niet in beleggen. Dat is natuurlijk de afgelopen decennia volledig veranderd. Goud wordt nu volledig in belegd. Voor de SEC
Bitcoin
is
nieuw goud.
Nou ja, voor de SEC is er een manier om. Ja, en voor de SEC is er een manier om eruit te komen door te zeggen van luister, we hebben dit een aantal jaren toch echt tegengehouden, omdat we wel zeker wilden weten, hè, dat dit een bepaald bestaansrecht heeft. Je zou best kunnen zeggen dat nu een aantal jaren later dat bestaansrecht in ieder geval wat meer is aangetoond.
Ja, en met dus al her en der toch wat pieken en dalen onder.
Zeker, we behoorden wat blowups gehad. Laten we dat niet vergeten. Ja. We hebben het toch ook wel geregeld hierover gehad.
Ik geef jullie nog even wat extra ruimte. Want hier zie ik toch iemand die zegt, ach, die bitcoin is here to stay. Dat kun je maar beter dan toch ook toestaan. En jij zegt, nou, ik heb toch wat meer oog voor de risico's.
Nou ja, ik denk dat er zijn heel veel bitcoinbeleggers zeggen, ja, die bankensector, dat is allemaal onduidelijk en ongevaarlijk en dergelijke. Dus we willen een eigen systeem hebben waar geen banken, geen overheid bij zitten. Maar de realiteit is natuurlijk dat in die hele bitcoin-ecosysteem zijn er tenminste evenveel, zo niet meer, al omgevallen. Ja,
ik
in een
heb
heel
wel
kort
eens wat
tijd
maar ook dit is weer een mooie analogie met goud. Hè? Want kijk, goud is op zich inmiddels redelijk gereguleerd. De prijs van goud wordt op allerlei markten vastgesteld. Daar kan je niet meer zoveel mee sjoemelen. Hè, toen je vroeger goud ergens op een straathoek moest verhandelen, had je te maken met enorme spreads en dan werd je af en toe afgezet. Bitcoin is misschien de volgende die dus inderdaad meer gereguleerd zou moeten worden. Hè, dat bitcoin aan zich een decentraal systeem moet blijven is prima. Maar je kan beleggingen in bitcoin natuurlijk best reguleren door bijvoorbeeld de ETF die in bitcoin belegt, zelf te reguleren. Dus de SEC heeft het eigenlijk gewoon zelf in handen.
Wat gaat dit nu betekenen voor bitcoin en de aantrekkingskracht die het zou kunnen hebben op institutionele beleggers? Want daar wordt een beetje op voorgesorteerd. Zo'n ETF, toch een soort kwaliteitstempel als de SEC dit nu laat varen. Dan zou het kunnen zijn dat ze en masse de oversteek wagen, wat denk je?
Ik denk niet dat dat gelijk en masse zal gebeuren. Ik denk wel, en ik spreek natuurlijk ook een aantal institutionele beleggers, dat daar wel degelijk interesse is. En dat inderdaad het beleggen rechtstreeks in bitcoin voor hen een stap te ver is. En ik moet zeggen, voor sommige retailbeleggers ook, omdat je die private key kan kwijtraken en dan is al je bezit weg. Op het moment dat je dat via een gereguleerd beleggingsinstrument doet, zoals een ETF, dan heb je dat stukje in ieder geval outsourced aan iemand die verstand heeft van het bewaren van effecten.
Slotwoord.
Ik denk dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen met ALM-studies van enkele tientallen jaren werken. En voordat je een datareeks hebt die past in hun ALM-studie, dan zijn we nog een heel stuk verder.
Nou, dan hebben we tijd om in de aanloop daarnaartoe nog een paar keer met elkaar van gedachten te wisselen. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck, en Lodewijk van der Croft van Comgest. Fijn dat jullie er waren.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.